Tech45 wordt mee mogelijk gemaakt door SRI Belgium. Het is maandag 6 mei 2024. Ons Tech45-panel bestaat deze week uit Tim Sevenaerts, Home Automation Nerd. Ik ben Maarten Hendricks. Dit is aflevering 656.
A bunch of goddamn nerds.
Aflevering 656, een tête-à-tête met Tim.
Gezellig.
Gezellig, ja, op maandagavond. We starten met een klein beetje follow-up. Christophe Leenaars via e-mail aan reactie@tech45.eu. Hij schrijft, in de laatste podcast, volgens mij niet helemaal juist, want e-mailtje dateert van 28 april, denk ik, spraken jullie over Home Connect en dat je een afwas- en wasmachine enkel via een startfunctie uitgesteld kon opzetten. Ik kan zeggen dat ik al een hele tijd mijn domme afwas- en wasmachine aanstuur met slimme stekkers en natuurlijk Home Assistant. Je kan de machine opzetten en vervolgens de stroom onderbreken. Nadien kan je automatisch of manueel op een later moment de slimme stekker aanzetten en het programma gaat verder waar het gestopt was toen de stroom afgezet werd. Dus geen dure nieuwe smart afwas- of wasmachine nodig. Ik kan me voorstellen dat Tim daar wel een idee heeft.
Dat is de beste vorm van afwas- of wasmachine dat Christophe heeft, denk ik. Die overleeft de fallout, denk ik zelfs ook, want er zit geen elektronica in dat apparaat. Dat wil eigenlijk zeggen, dat is een wasmachine, of vaatwas, wat het ook mogen wezen, met fysieke drukknoppen waar dat je echt nog moet op duwen. En dat wil zeggen dat dat iets mechanisch is wat je activeert. Dus je kan dat mechanisch instellen, stekker uittrekken, en van het moment dat dat ding terug stroom krijgt, begint dat te werken eigenlijk. En dan klopt het 100% als je daar de slimme stekker tussen zet, met de juiste automatisaties in Home Assistant, dat is dan een blueprint of iets dat je kan inladen, kan je dat ook gewoon heel eenvoudig bouwen.
Maar het idee is, net zoals waar jullie het vorige keer over hadden, gewoon wasmachine aanzetten op het moment dat de stroom goedkoop is, of dat er bijvoorbeeld, of 's nachts, ik noem maar iets.
Klopt, ja. Gewoon dat je je apparaat op een bepaald uur kunt aanzetten. Mm-hmm. En in plaats van het aan te zetten op een bepaald uur, ga je kijken, heb ik voldoende stroomopbrengst door de zonnepanelen? Of is de stroom misschien goedkoop? Want dat is ook een hype van de afgelopen weken aan het worden. Dat op een bepaald uur dat je wasmachine kunt opzetten. Hetzelfde als je eigenlijk voor je wasmachine zou gaan staan en gewoon op de aanknop fysiek zou duwen.
Ik heb een hele tijd geleden van die externe verwarmingselementen gekocht. Ons badkamer was in de winter nogal koud. En ik had ook gehoopt dat ik die kon aansturen met Home Assistant en dan een slimme stekker. Maar het probleem is dat daar geen mechanische knop op staat. Dus als ik die met de slimme stekker aanzet, dan gebeurt er niks. Dan moet ik nog altijd op de knop gaan, op de aanraakknop moet gaan duwen. Dat is jammer genoeg geen fysieke knop.
Zo'n push-button-achtig iets op staat waar je moet duwen.
Dat is er niet op, dus dat is weinig. Ik moest nog altijd manueel. Of ik moest het gaan aansluiten op de wifi, maar dat heel gedoe ben ik niet aan begonnen. Ik had gehoopt op het simpeler op te lossen en het gewoon een Home Assistant te zetten. Jammer genoeg. Dus als je nog een oud afwasmachine hebt, zoals ik uit 2008, met fysieke knoppen die je kunt indrukken, dan zou je dit ook kunnen gebruiken.
Oh, wacht. Maar hier gaan we te snel over. Was je nu echt te lui om dat op de wifi te zetten?
Ja, echt waar.
Oké.
Okay. En ik weet ook niet hoe dat kwam, maar ik heb altijd zo van die toestellen, dat is altijd een heel gedoe om die op de wifi te zetten. Ik denk dat ik een zure nasmaak heb overgehouden aan de slimme lampen van IKEA. He, die moest je zo met een fysiek knopje, moest je die toevoegen om de een of andere reden.
Ik denk dat lukte toch nooit?
Nee,
dan
inderdaad.
Moest je zo drie keer klikken of twee keer klikken en dan zijn we ongeduldig en dan duwen we het vier keer en dan ja.
Ja. En daarom dat ik te lui was om inderdaad mijn verwarming op de wifi aan te zetten, toe te voegen, zo moet ik het zeggen.
Oké.
Okay. Sorry, Tim.
Nee, geen erg. Ik dacht, als een tech-pod... Ja, nee, goed, volgend onderwerp, ja.
Oké, de echte onderwerp van deze week. De Nintendo Game Boy is 35 geworden. Ik heb nooit een Game Boy gehad. Ik weet ook niet hoe het kwam. Ik heb wel een NES gehad. En ik denk dat mijn ouders zoiets hadden van, hij heeft dat al, nu moeten we ook niet zo'n klein ding nog hebben. Maar ik weet wel dat het een zeer begeerd toestel was toen ik klein was. Toen was de overgang naar het eerste middelbaar al 89, 90 ongeveer. Heb jij toen een Game Boy gehad? Nee, want je was toen 5.
Nee, toevallig was ik ook 13 toen, maar... Ah, okay. Maar ja, weet je, bij de Game Boy heb ik direct zoiets nostalgisch. Zo het gevoel dat je op de achterbank van een auto zit met je ouders, terwijl je op Italië-reis bent. En omdat de Game Boy ja, zo'n beetje een gekend slecht scherm had, moest je wachten totdat je voorbij een verlichtingspunt kreeg, waardoor dat je scherm even oplicht. Dus ook, dat gevoel roept dat eigenlijk op.
Maar dat is eigenlijk al heel vreemd, dat wat je aanhaalt van dat scherm,
ja.
Dat had geen backlight. Dus als het in het donker, onder de lakens bijvoorbeeld, dat je ouders het niet zouden zien dat jij op de Game Boy bezig was, dat had geen zin zonder zaklamp.
Nee, ik denk wel ook op 12, 13 jaar dat je andere dingen onder de lakens doet zonder zaklamp, maar je kunt je Game Boy ook vastgehaald hebben.
Ik weet dus niet wat je bedoelt, maar goed.
Nee, maar dat is ook helemaal geen erg. Het is ook een tech-podcast.
Is dat, ja.
En dus de Game Boy, toen dat die eigenlijk in 1989 was, is dat uitgevonden. En dat was eigenlijk het grotere broertje van de Game & Watch. Dus de Game & Watch waren die kleine handheld LCD PC's waar dat eigenlijk zo de A, B en het kruis hoe noemt je dat, kruis joystick button, de D-pad is op eigenlijk uitgevonden.
Ja, blijkbaar is de D-pad, want ik heb hier toevallig twee Game & Watch liggen, eentje uit 82 met gewoon een left en right button, ik laat het nu zien, handig voor een audiopodcast. En dan de tweede is Donkey Kong 2, dat was die met het dubbel scherm, dus een scherm boven en een scherm onderaan, en die heeft dan ook de D-pad, dus de controller onderaan, die dan ook terecht is gekomen op de Game Boy.
De Game Boy. Het is eigenlijk, Nintendo wou daar een successor aan breiden. Alleen het management natuurlijk, omdat dat wel wat geld opbracht. En daardoor is het de Game Boy een beetje in gevaar ook geweest. Op een bepaald moment hadden ze gezegd, we mogen geen draagbare spelconsole ontwikkelen waar dat cartridges in gestoken worden. Want kijk naar het succes van die Game & Watch. Dat wordt heel veel gebruikt. De Game Boy is ook tegelijk uitgekomen met het Famicom of Nintendo Entertainment System, het NES-systeem. Mm-hmm. Maar ze waren wel een beetje op zoek ook voor een groter publiek te bereiken. Dus alleen jongens speelden op het NES-systeem, dus op het spelconsole-systeem. En toen dat de Game Boy was uitgekomen, merkten ze eigenlijk dat ze bijna 50-50 aan het gaan waren, zowel meisjes als jongens, was op die Game Boy speelden. Maar in verband met dat scherm eigenlijk, dat is mijn reden dat dat scherm eigenlijk zo slecht was. Want zelfs in 1989 waren er al kleurenschermen. De Sega Game Gear is uitgekomen in 1991, die had een kleurenscherm. Maar die batterijduur, die levensduur van die batterij, dus die batterijduur, dat was maar een uur, twee uur en dan waren die dingen leeg. En Nintendo wou echt gaan voor iets wat heel lang kon gebruikt worden op 4 AA batterijen. Ze spreken hier over 20 uur dat je zou kunnen spelen op 4 AA batterijen. Ja, dat trekt met een iPhone zelfs niet.
Ik kan me laten vertellen dat de Game Gear, wat dan een van de concurrenten was op dat moment, die was technisch veel beter, want die had een kleurenscherm, die had backlight. Dat zag er allemaal veel, veel knapper, veel mooier uit. Maar inderdaad, die batterijtijd was maar 3 uur en die had 6 AA-batterijen nodig. Ja, en in die tijd waren er ook geen oplaadbare batterijen, of waren die niet betaalbaar, dat weet ik nu niet meer. Dus het was heel duur om een Game Gear te hebben, want je kon maar 3 uur, ongeveer 2 tot 3 uur spelen en je had telkens 6 AA-batterijen nodig.
Ja, dat is gek, hè? En eigenlijk, als je dan weet ook, het scherm wat in de Game Gear zat, dat was eigenlijk het scherm dat in een van de eerste prototypes van de Game Boy zat, want de originele Game Boy, een van die prototypes, had een kleurenscherm. Maar ze hebben dan gekozen eigenlijk voor oude technologie, dus LCD-technologie, en dat is eigenlijk technologie dat je twee plastieken op elkaar eigenlijk. Dat met een soort van kristal ertussen. En als je op een bepaalde manier spanning geeft, dan laat dat licht door of niet. Maar net omdat dat scherm geen backlight had, moest jij zelf je licht genereren. Dat wil dus zeggen, jij moest zo goed mogelijk naar een bepaalde hoek licht schijnen, waardoor dat je gepolariseerd, dus omgekeerd, lichtinval op dat scherm gaf. En daardoor konden ze zo die batterijduur ook zo gigantisch lang maken. En wat eigenlijk wel een schot in de roos was, dat je bij wijze van spreken ten alle tijde je Game Boy kon bovenhalen en kon beginnen gaan te gamen. En Panasonic had dat scherm eigenlijk gemaakt. En ook in het begin had eigenlijk Panasonic gezegd dat ze dat scherm hadden, maar eigenlijk hadden ze totaal dat scherm niet. Ze hadden dat contract binnengehaald bij Nintendo en dan zijn ze pas dat scherm beginnen gaan te ontwerpen. Het heeft heel veel 5 en 6 in beslag genomen. Maar wat dat Panasonic wel had, was een 8-bit muziekprocessor, waar dat die nostalgische 8-bit geluidjes mee gemaakt werden. En als je dit hoort, Dat is toch het, ja. het zalige aan zo'n Game Boy. Ik heb hier naast me nog een originele liggen ook. Van het moment dat je dat opzet, als je het geluid van Pokémon hoort, van Tetris, van Donkey Kong, dat brengt je toch instant terug naar je bed waar dat je in zit, onder de dekens te gamen eigenlijk.
De Game Boy heeft ook een heel nieuw muziekgenre. Het is wel niet zo'n gigantisch groot muziekgenre. Ik bedoel, je gaat het niet tegenkomen op Pukkelpop of Verrechter of Tomorrowland misschien wel.
Misschien, ja.
De chiptune, hè?
Ja. Ja, dat is echt, want dat is echt een, ik had ik hier ook nog opgeschreven, dat is een gigantische grote scene, allez, gigantisch groot, dat is een scene eigenlijk, waar dat mensen tot op de dag van vandaag nog altijd voor aan het ontwerpen zijn. Op mijn geliefkoosd Reddit zijn er threads vol met, ja, dagelijks 8-bit muziek dat uitkomt. En ik waag me af en toe van, ja, nu ga ik er eens in de auto willen luisteren, maar ja, na 10 minuten zijn gewoon echt gewoon compleet krank geworden van die 8-bit geluiden. Het is wel leuk, maar ja, allez, als wat. En ook zo'n dom detail, dat scherm van de Game Boy was 160 op 144 pixels. Ter illustratie, een Samsung Galaxy S24 heeft 3120 op 1440 pixels. Hoe ver dat we geraakt zijn met iets op een schermje te zetten, dat vind ik echt, dat is toch verbazend.
Bij de Game Boy zag je ook niet het volledige scherm, hè?
Nee,
dus die rand, die grijze rand aan de zijkant van het scherm, daaronder zit ook nog scherm. Daarom was dat scrollen zo smooth, omdat je aan de zijkant dat je ook nog scherm, ja, wat dan verborgen was voor de speler.
Ja. En dan, dus dat scherm, dat kan dan ook 4 grijs tinten weergeven. Dat is donkergrijs, groen, lichtgrijs en 2 tinten groen.
Nee, het zijn allemaal groen tinten volgens mij.
Sorry, 4 groentinten. Ja, ik ben fout markeer. Dus 4 groentinten. Maar dan maakte er ook voor, en dat vond ik dan ook wel boeiend, dat het game, ja, visueel niet top kon zijn, maar dat het verhaallijn goed moest zijn daardoor. En daarmee dat er iconische games, gelijk Pokémon bijvoorbeeld, opgemaakt zijn, die een iconische verhaallijn hebben. Ik heb nooit Pokémon gespeeld, ik heb dat nooit begrepen, maar ik snap wel de impact wat dat die games gehad hebben op veel mensen. Kijk naar Zelda, dat heb ik dan wel vroeger gespeeld. Dat zijn, ja, verhaallijnen die ik tot op de dag van vandaag nog redelijk goed kan navertellen, wat ik daar allemaal mee op gezien heb eigenlijk.
Ja, het was ook qua geheugen enorm beperkt. Nu, daar ken ik de technische uitleg niet van. Dan moeten we, denk ik, richting Steven en dergelijke kijken. Maar ik weet wel dat in de Pokémon-versie, die had verschillende memory banks. Omdat ze niet tegelijkertijd al dat geheugen konden aanspreken, hadden ze voor verschillende onderdelen van het spel een aparte memory bank. Bijvoorbeeld, er was een deel in het spel waarbij telkens de beschrijving van de Pokémon was, dus de database met Pokémons en de beschrijving van die Pokémons, dat zat op 1 memory bank. En op een andere memory bank zat dan, blijkbaar zat er een winkeltje in het spel. Maar dat winkeltje was ook nog een aparte memory bank, dus ze maakten van al die beperkingen gebruik om dan toch zoveel mogelijk daarop te krijgen.
Ja, ik had al eens van die processor en dat geheugen hier opgeschreven en... Maar ik ben even de term kwijt. Ik was naar een andere podcast aan het luisteren. Er is een bepaalde term voor, en dat is super interessant dat ik die term natuurlijk niet meer weet, maar dat je oude technologie zo ver mogelijk drijft. En dat is eigenlijk hetgeen wat ze gedaan hebben met de Nintendo processor, met de Game Boy processor, want dat was een Z80 processor. Maar eigenlijk was die processor al 8 jaar oud op dat moment. Maar Nintendo filosofie was oude technologie pakken en die zo ver mogelijk drijven als technisch mogelijk. Vandaar dat verhaal van die geheugenbanken met software-trucjes dat beginnen gaan op te lossen.
Dat heet trouwens lateral thinking with withered technology.
Ja, dat was
Ik had er tot het vandaag, de voorbereiding van deze podcast, nog nooit van gehoord. Maar het komt er inderdaad op neer. We gebruiken niet de cutting-edge technologie, maar we gebruiken oudere dingen waarvan we zeker zijn dat we ze gemakkelijk kunnen maken en verkocht krijgen aan een redelijke prijs. Dat is lateral thinking with withered technology. Ik ga niet lezen in het Japans. Hè.
Nee, ik dacht echt even dat je de Japanse versie ging doen. En inderdaad, dat is dan de cartridges wat ik kon insteken, was ROM-based. Wat eigenlijk wil zeggen, ja, ROM, dat is geen RAM, dus ROM wil zeggen read-only memory. Dat is gewoon één keer opknallen en dat was het eigenlijk. En daar staken batterijtjes in. En ik verzamel retro spelconsoles en computers. En daar is het nu wel het feit, als je dat nu nog koopt, moet je die openschroeven, die cartridges, en kijken dat de knopcelletjes wat erin zit, eigenlijk kleine batterijtjes, dat die niet aan het uitlopen zijn. Want die vreten die cartridge langs binnen eigenlijk op. En dat is best wel funny, want als ik op tweedehands op eBay koop ik wel eens af en toe cartridges. En daar staan echt nog ja, games in van mensen van vroeger. Dat was wel, ja, niet dat je daar iets aan hebt, maar dat is wel, wel ik kan me niet inbeelden dat je nu, ik verzin maar wat Half-Life Alyx op Steam koopt en dat je dat binnen 20 jaar op een computer van iemand anders tegenkomt en dat je dat opstart en dat je verder speelt waar dat die gestopt was. Ik vind dat wel iets dingen. En dat brengt me ook een beetje op een zijspoor wat ik had zitten lezen over zo'n digital archiving. Dat wij van vroeger nog heel veel ja, tech hebben, maar dat alles zo vluchtig tegenwoordig is. En dat bijvoorbeeld games die er 5 jaar geleden waren, dat je de vraag van moet stellen, dat die er binnen 20 jaar nog zijn, omdat die alleen digitaal te krijgen waren. En als iemand die nu niet gaat archiveren, ja, dat die misschien verloren gaan voor altijd. Dat vind ik wel...
Maar denk je dat risico niet nu net kleiner is, omdat we het zo gemakkelijk allemaal kunnen delen? Dat er wel altijd iemand gaat zijn die een versie, oh ja, uiteraard een digitale versie heeft van een of andere game. Dus ik denk dat het net het tegenovergestelde is, dat we nu veel minder gaan verliezen, omdat het zo vaak gedeeld wordt.
Ja, ik ga dat eens voor een andere podcast eens opzoeken, maar het ging erover over een bepaalde versie van een spel. En het spel ontgaat me nu volledig ook. Waar dat een bepaalde versiepunt zoveel van gemaakt was, die niemand had die meer. En die is toevallig nog uitgekomen dat iemand zijn zolder aan het opruimen was en daar nog de cd had gevonden waar die specifieke versie op staat. En ik denk net, misschien omdat we zo vluchtig omgaan met media nu, dat we dat toch wat minder beginnen gaan te doen. Omdat we altijd denken, ja, we streamen het wel, een game of een serie van een platform. Maar... als ik The Office bijvoorbeeld kijk, ik ben echt een Office-liefhebber. Je moet eigenlijk al tegenwoordig wel zoeken op welk streamingsplatform dat staat. En de ene keer staat op Netflix, de andere keer staat het op Peacock of wat is het allemaal. Dan denk ik, ja, maar goed, andere discussie.
Nee, maar je hebt gelijk. Zo'n dingen... Vroeger was ook, als je een spel aankocht, dat was ook een gebeurtenis. Hè, want je kreeg ook iets fysiek. Hè. Dat vind ik nu... Het is allemaal veel gemakkelijker geworden, maar het is ook meer en meer wegwerpen. Ik heb hier nog altijd in de kast achter mij alle doosjes staan van alle games die ik uitgespeeld heb op mijn denk ik, PlayStation 3 en Xbox 360 is.
Ja.
Dat heb ik van...
Krijg je toch niet weggesmeten gewoon?
Nee. Ja. Dus dat heb je nu veel minder. Hè.
Ja. Ja, dat vind ik ook. Ik heb dat ook. En dan denk je van, ja, waarom heb ik het? En dan, ja, goed, ik ga het naar Kringloop doen. Nee, dat ga ik toch niet doen. Weet je, dat, ja.
Even terug naar de Game Boy, want dat ding was ook ontzettend stevig, hè? Een van de Game Boys heeft blijkbaar zelfs tijdens de Golfoorlog een aanval overleefd. En dat ding deed het nog.
Ja, wacht, ik ben even mijn link hier kwijt. Dat was die Game Boy dat daar, die Gulf War Game Boy, die hebben ze in een museum, dacht ik, geplaatst. En daar doet het toch altijd Tetris op. En als je misschien toch ooit in de show notes terechtkomt, dat is een pannenkoek geworden, hè? Je Game Boy. Ja. Een aangebrande pannenkoek. Als ik een pannenkoek zou bakken, zou die er zo uitzien.
Nooit pannenkoek gaan eten bij Tim. maar ja, je kunt wel de cartridge er niet meer achteruit halen. Het leek ook geen toevalstreffer te zijn, dat dit nu. Want Casey Neistat en Marquise Brownlee hebben een tijd geleden, ik denk 5 jaar geleden, toen de Game Boy 30 jaar bestond, hebben ze een experiment gedaan waarbij ze met een vlammenwerper een Game Boy, een klassieke Game Boy, te lijf gingen. Mm-hmm. Ze waren wel vergeten om de cartridge erin te steken, dus ze hadden daarna, nadat ze flink met die vlammenwerper keer gegaan waren, hebben ze dan die cartridge er proberen in te steken. Dat is uiteindelijk wel gelukt. En het ding deed het nog.
Dat is toch zot.
Dus het was echt wel een enorm stevig toestel.
Allee, als mijn iPhone hier verkeerd valt, als ik op het toilet zit, is hij een stukje van één. En daar kan je nog even een Tetris op spelen.
Ja. Is trouwens ook nog te koop, hè?
Die kapotte Game Boy.
Nee, ah, nee, de gewone Game Boy.
Iets aan een 130, 140 euro, dacht ik.
Ja, ik zie hier op retronintendokopen.nl. Ik ken de website niet, dus ik weet niet of het betrouwbaar is. Ik zie hier wel een 9,4 op 10 klanten beoordelen, maar ik weet niet wat dat wil zeggen. Staat €129,95.
Ja, dat is toch je geld om eigenlijk onder lakens onder licht gaan te zitten. Hè, dat.
Ja.
Maar ik wou eigenlijk altijd wel ook de Game Boy camera hebben. Heb ik ook nooit kunnen bemachtigen, want die dingen zijn enorm duur nu. Dus Game Boy had een camerakje en een printerke. Mm-hmm. En je moet je inbeelden, je bent 12, 13 jaar en je hebt gewoon in je hand iets waar je foto's mee kunt nemen en mee kunt printen. Dat is toch... Ja, dat is toch niet meer van deze... Allee, dat lijkt ons allemaal zo voor de hand liggend. Maar toen was dat gewoon high-tech, space NASA shit, wat dat je echt in je handen had, een foto en printen. En als je dan keek wat voor foto's en wat dat printen, hoe slecht dat was. Dat. Je moest echt weten wat je getrokken hebt en waarschijnlijk in die tijd twee Bacardi Breezers gedronken hebben om te snappen wat dat je getrokken hebt. Dat, wauw.
Ja, dat is in 1998 gelanceerd. Hè? Een resolutie van 128 bij 112, de Game Boy camera.
Ja.
En blijkbaar heeft Neil Young een van zijn albums, Silver and Gold, de cover van dat album is gemaakt met de camera, met de selfie-camera van de Game Boy. Dus het ziet er niet uit, maar ja.
Ja, oké. Ja, ik heb dat eigenlijk nooit bij stilgestaan dat was. En dan, de Game Boy was ook een device waarmee dat je kon multiplayeren. Ik lees hier 16 personen, dat herinner ik me niet. Ik weet al 4. Hè? Jij misschien... Jij zit in die schoolomgeving. Heb je nog kinderen vroeger zien Gameboyen?
Als we op C-klas gingen met de trein, en dan... Nu spreek ik over, wat jaar was dat? Dat moet 2000, 2002 ongeveer geweest zijn. Toen was er voor die leeftijd nog geen sprake van een gsm. Dus de enige vraag die ik kreeg als leerkracht was, mogen we onze Gameboy meenemen? En het was heel duidelijk dat iedereen in de klas, of toch tenminste alle jongens, een Gameboy hadden. En die waren op de trein, lokaal, multiplayer Mario Kart aan het spelen. En dat werkte eigenlijk geweldig goed.
Dat zie je ook niet meer nu, maar het is nu niet dat ik in contact kom met heel veel kinderen. Maar wordt dat nu nog gedaan, zo dat die game... Of wordt er nog überhaupt busreizen gedaan en zo van die...
Ja, maar nu zitten ze allemaal eenzaam en alleen op een gsm, veronderstel ik dan. Alhoewel, mijn zoon speelt, hoe heet dat weer? Brawl Stars? Ik denk dat ze daar ook moeten samenspelen.
Ah ja.
Dus ik veronderstel dat ook wel... Ook volgens mij voor een stuk te danken aan de populariteit van de Game Boy van destijds.
Specifiek dat game, of bedoel je dat...
Dat mobiel gamen, denk ik wel. Hè?
Ja.
Ik had de Game & Watch en dan kwam de Game Boy. Ik denk niet dat er daarna nog echt mobiele consoles geweest zijn die zo populair waren als de Game Boy. Hè?
Nee.
De PSP van Sony, maar denk je dat die zo...
Ja, de dingen hoor. Alleen zeg het, de Nintendo, zo die flip... Game Boy met twee schermen. Die is wel heel populair, want die is best heel moeilijk... die is wel te krijgen nog, maar die is echt duur. Daar tikt je €300-400 vooraf, wat dan toch zo'n beetje veel is voor een uit de hand gelopen hobby, denk ik soms. Je moet het allemaal maar verantwoorden.
De Nintendo DS bedoelt jij, denk ik.
Ja, die bedoel
de
ik,
double screen. Ja.
Ja. En die had eigenlijk... Die is redelijk populair in die retro-markt ook, omdat je daar heel makkelijk emulators kunt opdraaien. Voor daar andere consoles op te emuleren. Want dat is een beetje het verhaal ook, maar misschien hebben we daar in een andere podcast al over gehad hebben, over die Alt Store op Apple. Is die alternatieve App Store, daar zit nu een emulator eigenlijk op, die, ja, ik weet niet hoeveel honderdduizenden keren al gedownload is, net omdat je op je iPhone dan de Game Boy games kunt spelen. Van op de ROMs, dus je moet geen raar dingen doen. Het zijn echte ROMs waar je gewoon kopieert dan op je iPhone en daar kunt op spelen. Maar het is dan wel heel gek, je A, B en je D-pad eigenlijk zitten op je scherm.
Ja, klopt.
Wat gek aanvoelt volgens mij. En je had gezien dat er wel die mods waren die gingen komen voor onder de iPhone te klikken, dat je dan terug... dat vond ik nog wel geinig.
Maar dan moet je die Alt Store...
Klopt.
Dat kan nu gemakkelijker. Denk ik dan. Ja,
ja, die sinds 2 of 3 weken te krijgen, de All Store, is €1,99, €2,99 in die grote orde, dacht ik dat die zat. En dan kun jij onofficiële Apple iOS-apps installeren op de iPhone.
Had je je Game Boy nog af en toe boven?
Ik doe dat. Dan denk ik, ja, nu ga ik wel Zelda spelen tot ik... Zoals net weer besefte, shit, dat scherm is echt slecht. En dan zet ik dat terug uit. Het heeft wel wat voor zo even Tetris te spelen. Het is ook altijd een beetje een hit als hier zo wat volk op bezoek is en je haalt zo'n Game Boy boven. Dat is altijd wel
omdat weer, iedereen weer dat kent, hè?
Ja, je bent weer voor een half uur of een uur vertrokken. Dat vind ik wel leuk. En we mogen ook natuurlijk niet vergeten al de gadgets wat eruit kwamen rond de Game Boy. Hij had lampjes voor erop te steken, allemaal dingen. Maar gaat dan ook hier, it could be used to catch fish. Dus
sonar, ja.
Ja, er was voor Game Boy was er een sonarmodule uit, die je dan in het water gooide. En dan, ik heb geen flauw idee hoe dat werkte, maar dan kon je op je Game Boy, als ik het schermje neer mag zien, de diepte van ja, het water zien waar dat je zit waarschijnlijk, en vissen detecteren. Als dat echt moest werken, dat, ja, dat is toch super gewoon.
Het was dus echt gewoon sonar, hè? Daar kon je aansluiten. Ja. Maar het is alleen, volgens mij alleen in Japan uitgebracht, uiteraard. Dat soort dingen verschijnen alleen in Japan. Maar het was dus effectief ook een sonar toestel.
Ja, sick. Ja, ik vind het knap, de Game Boy. Ik vind het altijd een leuk tech ding. En ik blijf ook zo die oude spelconsoles. Ik ben er echt wel een liefhebber van.
Ja, en gisteren was ik aan het denken, toen ik aan het voorbereiden was, ah, 129 euro voor zo'n Game Boy, dat valt toch wel mee. Maar ik ken mezelf. Dan ligt dat hier en je doet daar eigenlijk niks mee, hè?
Ja.
Of denk je dat je misschien binnen 30, 40 jaar daar gigantisch veel geld voor gaat krijgen, omdat ze dan echt niet meer te vinden zijn?
Ja, dat denk ik van heel veel dingen. Ik hoop niet dat ik vroeg doodval, want dan kom ik waarschijnlijk in zo'n programma van hoorders. Dat zijn mijn dozen met van alles in. Dus ja, maar ooit ga ik rijk worden, ja.
Ooit ga ik rijk worden. Ja. Dat is een titel, die gaan we onthouden. Oké, Amazon. Amazon stopt met camerasysteem voor afrekenen in kassaloze winkels. Dat is blijkbaar een just walk-out systeem. Het idee erachter was dat je gewoon de winkel binnenwandelde. Je nam dan bijvoorbeeld blikje cola uit het rek en je wandelde naar buiten. En het ging automatisch van, ik denk in Amerika, van je kredietkaart af.
Ja, in Londen was er ook zo eentje van Amazon.
Oké, dat wist ik niet. Ja.
Dat stap je gewoon binnen. Dat is gewoon een beetje nachtwinkelprincipe-achtig gevoel. Allemaal koelkasten. Wat koeltogen in het midden, je pakt je producten. Je moet niks voor een scanner houden, QR-codes, weet ik veel wat. De fenomenale AI van Amazon kon daar zelf het opmaken wat je in je kar had gestoken. Je kon gewoon naar buiten wandelen zonder te betalen. En dat klinkt heel goed in theorie, maar dat werkte blijkbaar niet zo goed. En na wat artikels her en der bleek eigenlijk ook dat dat niet echt AI was wat dat deed, maar was een heel groot callcenter in India dat de camerabeelden continu aan het bekijken was, voor te kijken wat ingeladen waren. Het is misschien iets genuanceerder dan dat. Het is, Amazon zegt, ja, wij hadden een helpdeskcenter of whatever erop zitten ook, omdat wij 80% juist waren, maar 20% moest nagekeken worden of als het wel klopte. Vandaar al de camera's wat daar zouden hangen. Dus ze hadden objecterkenning, maar die maakten nog zoveel fouten, omdat hun deep learning model niet zou kloppen. Maar die waren er al bijna 10 jaar mee bezig met dat systeem. Dus ik vind dat best wel al lang. Ik wist zelfs niet dat zo lang iets was, want dat is best wel innovatief, maar toen met toch ook weer denken aan het principe dat er heel veel met AI gegoocheld wordt, of hoe dat je het vehicle ook wilt noemen. Want er was ook een, en ik denk dat dat een Amazon spin-off was, die hadden een soort van drone die op zichzelf kon vliegen ook. Die kon een pakket oppikken en programmatorisch gewijs naar een andere locatie brengen, maar dat was ook achteraf uitgekomen dat ook dat in India eigenlijk iemand was achter een joystick dat bediende. Als je kijkt naar Elon Musk, heeft een robot waar dat hij heel graag mee gaat komen. Ja, tot op de dag van vandaag zit er nog altijd iemand ergens achter een scherm die robot te bedienen. Dus ik weet het niet zozeer met die AI-technieken wat we allemaal aan het automatiseren zijn.
Want ik lees hier dat van elke 1000 aankopen moesten er zo'n 700 transacties dan blijkbaar manueel geverifieerd worden door die arbeiders in India die dan de hele dag niks anders deden als dat controleren.
Ja, dat is gek, hè? Dus ze hebben allemaal die objecterkenning. Als ik hier op mijn open source camerabewakingssysteem doe, zoek een kat in mijn tuin of een hond of een mens, die kan dat, maar dan is dat toch wel bijzonder moeilijk voor een pak melk dat je uit een koelkast houdt, dan een AI dan die zou herkennen. Maar dan dacht ik ook van, ja, stel je voor, nu ga ik iets gek zeggen, stel dat je iets blinkend aan hebt of zo. Stel je bent Michael Jackson en je gaat naar winkel binnen, je hebt allemaal blinkende dingen. Ja, die camera moet ook crazy worden volgens mij van allemaal die reflecties, wat dat die er moet beginnen aan uit te filteren. En ik denk ook als iemand iets van lange mouwen of een sjaal en dat draait net heel de tijd voor dat pak wat dat je...
Want ze gaan nu bij Amazon overschakelen op winkelwagens met RFID-tags. Maar dat betekent wel dat elk product dan moet voorzien worden van zo'n RFID-tag.
Ja, maar wat ik, ja, klopt. Maar misschien moeten ze iets uitvinden dat ik zeg gewoon iets super wild nu, ja. Dat je een pak chocopops pakt en je hebt een soort iets van een scanner of zoiets, dat je de barcode wat op dat product staat scant, in je kaart zet en je volgende pakt. Ik denk wel dat daar toekomst in zit, in zoiets. Allee, ik zeg het nu zo wat dom, maar dan denk ik, Amazon, zeg hier nu niet gewoon het wiel al drie keer opnieuw aan het uitvinden.
Ja, maar het idee erachter is wel goed, hè. Idee gewoon dat je een winkel binnengaat, je pakt van alles in je winkelmandje en je wandelt gewoon met dat, zonder dat je daarbij nog moet gaan afrekenen of zo. Het idee is goed, maar in de praktijk bleek het dan toch niet te werken zoals het beloofd was.
Ik vraag me dan vanaf, misschien is dan het volgende ook, stel je dan voor dat je niet moet scannen, en dat je zo iemand aan een apparaat hebt zitten als je buiten gaat, waar dat je goederen dan afgeeft.
Ja, dat is heel van de middeleeuwen, hè, Tim?
Nee, maar ik vind dat... Ja, en dan nu is het eigenlijk een RFID... RFID of QR? RFID. Dat ze overal moeten opplakken. Mm-hmm. En dan zal er een ring of zoiets rond die kar zijn, vermoedelijk. Waardoor dat die gaat scannen als je dat daarin steekt. Ja, dat lijkt mij ook soms allemaal van die problemen die niet opgelost hoeven worden, maar ja, ik vind domotica ook altijd als een oplossing voor een probleem dat niet bestond. Maar Amazon is nu ook zoiets aan het doen eigenlijk. Moeten we zo van die kassa's hebben dat vanzelf werken? Ik weet het niet.
Ja, en het kassasysteem wat we nu hebben is in principe, alleen voor mij als gebruiker vind ik het gemakkelijk dat ik niet langs een kassierster moet passeren en al mijn producten opnieuw op de band moet zetten. Maar blijkbaar wordt er wel gigantisch veel gestolen met dat systeem.
Ja?
Ja, naar het schijnt. Ik kan dat niet hard maken, maar ik heb een tijdje geleden in een of ander artikel gelezen dat blijkbaar, ja, ze kopen dan één product, dat betalen ze, en al de rest, dat pikken ze gewoon. En dan maar hopen dat je geen controle krijgt.
Doe je dat soms als je in een kassa staat, zo een klein product onder een ander product leggen en met een afgestreken gezicht zeggen, dit was alles?
Nee.
Oké, nog nooit gedaan?
Nee, kan ik eerlijk zeggen dat ik dat nog nooit gedaan heb. Nee.
Snoepwinkel vroeger, 13 jaar.
Dat snoepke. Is iets anders.
Okay,
dat is iets anders. Toen waren we ons van geen kwaad bewust.
Nee, dat is
maar ik ben nu altijd, als ik naar de zelfscankassa ga en ik moet dan passeren door het poortje om te kijken of je alles wel betaald hebt, dan ben ik altijd een klein beetje zenuwachtig. Ik ben er zeker van dat ik alles gescand heb, maar toch misschien ben ik iets vergeten.
Ja, want daar staat altijd zo'n 15-jarig meisje zeer oordelend te kijken, zo was je wel alles gescand hebt en dan voelen wij ons natuurlijk als blanke 43-jarige man een beetje dat ligt
zelfbewust.
Zelfbewust is het juiste woord. Ja.
Goed, tot slot wilt u nog iets kwijt over Fluvius en zonnepanelen. Een actieplan tegen uitvallende omvormers. Ik heb daar gelukkig nog geen last van gehad.
Wel, Fluvius heeft een tool en dat is voor de Belgische luisteraars, misschien dat in Nederland ook bestaat, maar dan onder whatever dat het daar dan noemt, heeft een netwerkchecker. En een netwerkchecker is eigenlijk een toolje dat je kunt inloggen op je Mijn Fluvius voor te kijken of er geen risicogebied ligt waar dat je omvormer zou kunnen uitgeschakeld worden, ga ik zo zeggen. Ik zou het woord uitvallend kunnen gebruiken, maar er gaat een roddel dat de netbeheerder, dus Fluvius, uw omvormer zou kunnen uitschakelen. Dat is eigenlijk niet. Die omvormer gaat dat zelf doen. Want in elk land, als er een omvormer geïnstalleerd wordt, moet die volgens een bepaalde instelling geïnstalleerd worden. En van het moment dat er meer spanning van straat binnenkomt dan toegelaten is in de omvormer, dan schakelt de omvormer zichzelf uit. En hoe komt dat er te veel spanning in een straat zou zijn? Als er heel veel zonnepanelen in een straat liggen en er is enorm veel opbrengst, wordt er enorm veel teruggestuurd naar straat, waardoor dat de spanning kan verhogen op straat en die apparaten moeten uitschakelen om de rest van het netwerk te beveiligen. En dat is eigenlijk op dit moment nog niet een heel groot probleem, maar als ik hier de cijfers bijhaal van Fluvius waren dat vorig jaar zijn er 6000 klachten binnengekomen van uitvallende omvormers. Wetende op, even kijken, waar stond het hier? Ik dacht 1 miljoen. Ah, hier. Er waren 5042 klachten binnengekomen op 925.000 geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. Maar dat is eigenlijk maar 0,55%. Maar ze verwachten wel dat dat op 5 jaar tijd naar 40% zou kunnen zijn, omdat er zoveel zonnepanelen aan het bijkomen zijn. Dus dat vraagt van Fluvius heel veel grote investeringen om die snelle elektrificatie te kunnen waarborgen op straat. Er zijn veel elektrische wagens, veel warmtepompen, veel zonnepanelen en heel veel industrie wat ook zonnepanelen plaatsen en opwekken. En daarvoor gaat die beveiliging dienen dat dat dan weggehaald kan worden. Maar ik vind dat ook een beetje dan dubbel, want we worden aangemoedigd voor zonnepanelen allemaal te zetten.
Absoluut.
Maar eigenlijk gaan die uitgeschakeld worden. En het is niet Fluvius dat dat uitschakelt, maar het is gewoon de beveiliging van het net wat dat die zonnepanelen uitschakelt. Dat is ja, dubbel op zijn kant, of noem je dat eigenlijk? Dus ik vind dat heel... Ja, dat je kunt daar heel diep over nadenken, maar eigenlijk is het gewoon KUT, want aan de ene kant moet je er geld in stoppen, maar van het moment dat ze goed aan het opbrengen zijn, kunnen ze uitgeschakeld worden.
En je kunt daar nu op dit moment niks aan doen, als het bij je gebeurt?
Ja, nee, je kunt daar niks aan doen. Daar bestaat een technische truc voor. Dat is niet juist. Je zou kunnen zeggen, heb ik wel al eens horen zeggen in de wandelgangen, dat je omvormer zo zou kunnen instellen dat die een maximum voltage van een ander land aanneemt, waardoor dat die niet uitvalt, waardoor dat jij blijft produceren, dan gaat er niks kapot. Maar dan draagt jij wel natuurlijk bij aan een probleem. Dat is hetzelfde als zeggen van, kijk, ik doe heel veel kilometers per jaar, ik mag wel hard rijden, maar mijn buur niet, want die rijdt niet zoveel kilometers. Dus dat is zo, ja, we dragen allemaal natuurlijk een beetje bij aan dat probleem, maar ik ben ook wel van mening aan de budgetten en de bedragen wat die netbeheerders verdienen eigenlijk, dat die toch wel eens potverdikke mogen maken dat straat dat aan kan wat er aan het produceren zijn.
Thomas Manders in het live-kanaal zegt, in Nederland heb je standaard 230 volt. Iedere omvormer die terug probeert te leveren verhoogt de spanning ja, een klein voilà, beetje. Ja. Dus 230 volt, 231 volt en zo verder. Bij 253 volt stopt het omdat apparaten getest worden tot 254 volt.
Klopt. Ja,
ze schakelen zichzelf uit als de spanning te hoog wordt.
Ja. En kan dat kwaad? Ja, uiteraard wel, want onze apparaten zijn maar inderdaad gemaakt voor 220, 230 volt. Dat wil zeggen, elk modern apparaat gaat daar heel snel stuk van. Oudere toestellen kunnen daar iets beter tegen.
Uiteraard.
Maar, ja, zo gaat dat eigenlijk, ja.
Dus blijkbaar ook bij 253 volt stopt, omdat apparaten getest worden tot 253 volt. Hij heeft het aangepast. Daar stond oorspronkelijk 254 volt. Dus 253 volt.
Ja,
blijkbaar. Klopt. En dat plan van Fluvius, waarom bestaat dat nu? Wat gaan ze precies doen? Is dat bekend?
Jawel, ze gaan eigenlijk op middellange termijn, en dat is voor hun 1 tot 2 jaar, gaan ze structurele werken uitvoeren. En daar hebben ze eigenlijk vier maanden bij nodig. Dus als zij zien dat er in een wijk echt problemen ontstaan, en er zijn probleemwijken, in het landelijke Lanaken, waar dat ik woon, is geen enkel probleem, maar als wij soms kijken bij klanten in het Antwerpse of in het Leuvense, waar daar echt al heel veel grote panelen liggen en het elektriciteitsnetwerk iets ouder is, dan moeten ze een nieuwe distributiecabine plaatsen. En dat is ongeveer nodig in 25% van de gevallen, zeggen ze. Dus dat wil eigenlijk zeggen, een grotere elektriekast op straat, om het heel plastisch uit te drukken, die moeten ze plaatsen.
Zijn ze dat niet overal meer en meer aan het doen? Ik zie dat hier een Bilze, langs de weg tussen Bilze en Hoesel, hebben ze onlangs ook een nieuwe elektriciteitskast geplaatst. Is dat ook niet in het kader daarvan? Of in het kader van de elektrificatie van het wagenpark?
Ze zijn ook, vooral in Limburg, zijn ze ook die elektriciteitskasten aan het aanplassen. Dat is aanpassen. dat is iemand dat ik ken, die doet daaraan, die is daar een onderaanneming voor en heeft vooral te maken met laadpunten die aan het opduiken zijn langs de kant van de autostraten, dat ze die ook aan het verzwaren zijn. En op lange termijn, zeggen ze, maar hoera, lange termijn natuurlijk, is op 10 jaar, zouden ze 4 miljard euro extra in de Vlaamse distributienetten willen steken, bovenop de reguliere investeringen, waardoor dat ze aan het praten zijn, zwaardere kabels, straten opnieuw aanleggen, hun middenspanningsnetten aanpassen. En dat zou eigenlijk het probleem in zijn totaliteit oplossen, dat ze die stroom sneller weg kunnen brengen.
En Karel Tieteka vult ook aan, alle apparaten hebben 10% speling naar boven en naar onderen toe. Dat wil zeggen dat apparaten kunnen werken tussen iets boven de 200 volt en tot ergens in de 240 volt. Als Fluvius zou een kabinetjes aanpassen in gebieden met veel zonnepanelen, dan zou er veel meer overschot zijn en zou het langer duren vooraleer die omvormers uitschakelen. Maar dat zijn investeringen die Fluvius natuurlijk liever niet doen. Okay.
Nee, dat is, en nogmaals, het klopt ook wat hij zegt, een potje wormen opentrekken of niet, dat is een heel lang verhaal wat we daar allemaal kunnen over breien, maar ja.
We gaan starten aan de tips. Tim, jij mag beginnen. Wie zou ik anders laten beginnen?
Ja, je kon het naar jezelf de eer laten gaan, maar ja, goed. Ken je nog nieuwsbrieven?
Ja.
Ja. En een nieuwsbrief eigenlijk, ik vind dat wel een opkomend ding terug, want ik ben wel op enkele nieuwsbrieven geabonneerd die ik best interessant vind. Dit is eentje waar dat elke week wordt in samengevat. Wanneer dat er een einde is van een seizoen of een reeks van podcasten, audiodrama's of audioboeken. Ik klus heel veel, ik klus ook graag. En ik ben al altijd een podcast aan het luisteren, maar ik kan er niet tegen als ze To Be Continued next week krijgen, want dan wil ik al niet meer in het luisteren, want ik ben toch waarschijnlijk vergeten al vorige week waar dat het de volgende week waar dat het
over ging. Je in één trek kunnen doorluisteren.
Ja, toch. We zijn toch in die maatschappij terecht aan het komen. Dus ook met podcast wat je bingen.
Ja, klopt.
En dat is een hele leuke nieuwsbrief. Dat is ook heel goed gemaakt. Dat is heel vlot geschreven ook. Je kunt allemaal parameters zeggen. Ik heb graag een sci-fi genre. Ik heb graag wat drama. Het is ook altijd met visuals erbij gezet. Het is echt een leuke, aangename nieuwsbrief om te lezen. Kan ik echt wel aanraden.
Ook een geweldige URL. TheEnd.fyi.
Ja, dat is toch schitterend bedacht gezegd. Dit is toch gewoon gebouwd door nerds. Dat zie je toch gewoon die daar... Ja, ik vind de website is ook... Die klikt ook lekker of zo. Dat is ook allemaal netjes gemaakt. Mijn tweede tip is eigenlijk Amazon Prime is mijn tweede tip. Omdat ik toch wel altijd verschiet... Ik vergeet altijd dat ik Amazon Prime op mijn televisie heb staan. Dat is al één. En dan klik ik daar eens sporadisch op. En dan heb ik weer ontdekt dat Clarkson's Farm een derde seizoen heeft. Ik weet niet of jij naar de vorige seizoen hebt gekeken,
Nee,
Maarten?
Ik weet zelfs niet waar... En ik weet wel waar het over gaat. Ik denk dat Jeremy Clarkson een tijdje boer gaat worden. Zoiets is het toch, hè?
Klopt, ja. Nee, ja, Jeremy Clarkson heeft te veel geld en heeft in de Cotswolds in Engeland een gigantische boerderij ooit gekocht. En omdat hij dan gestopt is met Top Gear, is hij naar zijn boerderij getrokken en is hij daar beginnen gaan te farmen. En wat hij eigenlijk heel goed naar boven brengt, zijn de problemen die boeren hebben. In het genre, als jij regen hebt, zijn je gewassen om zeep. En hij probeert alles realistisch in kaart te brengen. Hij heeft wel veel geld, maar hij zit de hele tijd zijn kosten op te noemen. Dan zegt hij ook van, ja, het is omdat ik £1 miljoen kan missen dat ik dit hier kan doen. Maar als je een andere boer bent, moest je dat niet kunnen doen. Het is ook een beetje heel Clarksons-achtig natuurlijk, wat eigenlijk wil zeggen. Hij moest een tractor kopen als eerste. Ja, wat koopt hij? Hij koopt de duurste Lamborghini-tractor dat je kon kopen. Dus dat was een gigantische grote tractor. Komt hem daarmee toe, had hem heeft een magazijn of hoe noemde dat, een stal waar je daarmee moet inrijden, paste die niet in die stal. Dus moest hem die stal verhogen en zo gaat dat dan heel de tijd door. Die heeft een heel grote following op online eigenlijk, omdat hij echt wel belangrijke themapunten naar boven brengt. Bijvoorbeeld het boeren moeten stoppen of minderen met boeren. Dus boeren moeten alternatieve businessen beginnen gaan te vinden. En hij heeft bijvoorbeeld op zijn boerderij een restaurant gemaakt met eten van zijn boerderij. Maar dat wordt dan gesloten omdat je op een landbouwgebied geen restaurant mocht zetten. En zo gaat dat dan heel de tijd heen en weer. En ik vind dat wel een beetje belangrijk, een maatschappijpunt van wat hij daarboven had. Het is niet altijd fast cars en funny dingen. Ja, hij brengt echt wel zo die pijnpunten van die boer ook naar boven. Best interessant.
En het is echt wel serieus. Het is niet alleen om te lachen met de fratsen van Jeremy Clarkson.
Nee. Hij bijvoorbeeld ook... Hij heeft bijvoorbeeld... Het is met varkens. Ik ben een stukje nu aan het kijken. Hij begint varkens te kweken. Dan koopt hij... Met zijn fratsen koopt hij natuurlijk varkens zonder na te denken wat er allemaal bij komt te kijken. En daar loopt altijd een soort accountant bij. Die begint dan op te noemen wat hij eigenlijk nog allemaal wil kopen. En dat rijst dan uit de pan uit. En dan koopt hij het verkeerde product. En dan wordt hem daarvoor aangeklaagd, want je mocht dat niet gebruiken. En zo gaat dat dan heel de tijd. Het brengt wel echt zo die thematiek naar boven. En nogmaals, hij heeft een heel grote following ook bij boeren gekregen. Dat het een beetje op een grappige manier die problemen nu naar boven gebracht ook worden.
Oké, moeten we het... En waar kunnen we dat kijken?
Clarkson's Farm. Amazon Prime.
Oké, dan moeten we een abonnement nemen op Amazon Prime. Of andere manieren om naar Clarkson's Farm te kijken. Oké, ik heb deze week ook een tip. Een podcast die ik een paar maanden geleden... Ik was toen naar de kust aan het rijden en ik moest iets om te luisteren. En ik had niks meer om te luisteren. En toen kwam ik in een andere podcast, werd mij Gay Girl Gone aangeraden. Nu, afgaande op de titel, leek dat niet meteen iets voor mij. Maar ik had niks anders te luisteren, dus ik ben beginnen te luisteren. En ik heb hem in één track afgeluisterd. Alle afleveringen, ik weet niet meer hoeveel afleveringen het zijn. Maar het vertelt eigenlijk in een soort van true crime stijl het verhaal van een meisje dat heet Amina Araf. Dat is een lesbisch meisje uit Damascus dat tijdens de Syrische revolutie meer dan 10 jaar geleden een blog bijhield. Gay Girl in Damascus. En ze groeide daarbij op tot de stem van die queer gemeenschap in Syrië, in een land waar dat eigenlijk totaal niet geaccepteerd wordt. En je kunt al afgaan op de titel. Op een bepaald moment gebeurt waar iedereen natuurlijk bang voor is, dat is Amina wordt gearresteerd. Maar dan gaat het verhaal eigenlijk krijgt het een totaal andere wending. Dus ik ga niet te veel verklappen, ik mag het niet spoilen. Als je niet bekend bent met het verhaal uit 2011, dan zou ik ook niet verder opzoeken, maar gewoon meteen beginnen te luisteren naar de podcast Gay Girl Gone. Ik vond het een zeer sterke podcast, een zeer verrassend verhaal, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Tim, je kunt het in één keer luisteren.
Is het een... Want ik ken het niet, is het dat is waar gebeurd, het verhaal.
Het is waar gebeurd, het is 100% waar gebeurd.
Ja. Ah, ja.
Maar het is... Nee, je moet luisteren. Je moet echt luisteren.
Je kunt niet in vier zinnen zeggen zonder te spoilen.
Nee, ik kan het niet. Als ik iets vertel, ga ik het spoilen. Dan ga ik het echt spoilen. Oh, laat u niet afleiden door de titel. Want ik was aan het denken, dat gaat mij niet interesseren, dat verhaal. Jawel. Denk 3 of 4 afleveringen. Zit je er 100% in. Gay Top. Girl Gone.
Ja.
Van CBC Podcasts, duidelijk uit Canada. Ik had er nog nooit een podcast van geluisterd, maar die maken dus blijkbaar ook zeer goede podcasts.
Is het goed geproduced ook?
Het is zeer goed geproduced.
Qua geluid, want dat vind ik ook wel belangrijk met zoiets. Dat het ook wel... Dat doet ook al heel veel.
Het is echt zeer goed geproduced. Dikke tip, zeggen we dan. Tim, waar kan ik u vinden, moest ik u nodig hebben?
Op Slack en op LinkedIn.
Tech45, financieel steunen, dat doe je bijvoorbeeld via paypal.tech45.eu of patreon.tech45.eu. Follow-up, zoals deze week, kom bij ons terecht via e-mail aan reactie@tech45.eu of plaats het gewoon rechtstreeks in onze Slack. Aanmelden kan via slack.tech45.eu. Dit was nummer 656. We zijn er opnieuw op maandag 13 mei vanaf 21 uur via live.tech45.eu. Bedankt aan onze sponsors devia.be, level27.be en SII Belgium. Tot volgende week.
I'll be the guy who's good with computers. Call me Circuit Breaker.
I'm not calling you that.
I really think you should, because I'm hacking into the mainframe. Encryption. Right around you. And activate spell check. Go. I'm in.